Goedenavond iedereen. Welkom op de gemeenteraadszitting van maandag 17 mei 2021. Puntje 1 notulen en zittingsverslag van de vorige zitting. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Ja, Fernand?
Ja, goedenavond iedereen. Puntje vorige keer op de agenda, punt 7. Daar was een punt uitbreidingszone 30. Ik heb toen een vraag gesteld over het type bord dat daar zou geplaatst worden. We hebben toen te horen gekregen dat we daar schriftelijk zouden van op de hoogte gesteld worden. Voor zover ik het weet is dat niet gebeurd.
Het zal u morgen bezorgd worden, een vergetelheid. Als daar verder geen vragen meer rond zijn, dan graag uw stemming. Nog drie achter. Nog twee. 25 voor. Puntje 2. Weigering opname eigendom verontreinigde grond. Klacht bij de toezichthoudende overheid. Een toelichting door Johan de Rijk.
Ja, goedenavond. Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een woningcomplex op het perceel aan de Achterstraat 78 in Oelichem werd door een aantal bewoners de vraag gesteld om het perceel 454D op te nemen op de gemeentelijke inventaris van vervuilde gronden. Door het gemeentebestuur werd beslist om deze grond niet op te nemen, omdat er onvoldoende bewijsmateriaal is dat er risicovolle activiteiten hebben plaatsgevonden op het perceel. Tegen deze beslissing werd op 9 februari 2021 klacht ingediend bij de gouverneur, omdat er volgens de klagers sprake was van bodemverontreiniging en een eventueel milieumisdrijf. De gouverneur heeft geantwoord dat het tot de gemeentelijke autonomie behoort om te beoordelen of een eventuele milieuovertreding opgenomen moet worden in het register. De gouverneur heeft wel vastgesteld dat de gemeente het dossier ten gronde onderzocht heeft. Er is volgens de gouverneur dus geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Zij zal derhalve niet optreden in dit dossier, waarvan akte.
Doordat dit een kennisname is, stel ik voor van voor te gaan naar puntje 3, de interpellatie van CD&V Wij over hetzelfde project.
In april van dit jaar werden er bomen gekapt en gesnoeid langs de toegangsweg die naar dit projectgebied leidt. We vernemen dat de politie ter plaatse is geweest, maar dat er na de vaststelling van de feiten geen PV werd opgesteld. Nochtans zijn er werken uitgevoerd die volgens het gemeentelijk reglement met betrekking tot het kappen, rooien en vellen en grondig snoeien van hoogstammige bomen pas kunnen uitgevoerd worden nadat hiervoor een vergunning wordt aangevraagd en afgeleverd. In dit gemeentelijk reglement wordt duidelijk omschreven waarvoor een vergunning noodzakelijk is. We hebben daar een opleisting gemaakt van die punten. Ik ga dat hier niet herhalen, maar volgens onze fractie is het gemeentelijk reglement hier duidelijk van toepassing. En werden er hier werken uitgevoerd die enkel kunnen na het bekomen van een vergunning en die was er niet. Daarom onze vraag waarom werd er geen PV opgesteld voor het onrechtmatig rooien, kappen en snoeien van deze bomen.
Op 3 april werd de politie verwittigd dat er personen bomen aan het vellen waren aan de Kerkhoflei. De melder heeft een vermoeden dat er geen vergunning is en vraagt nazicht. De politie is ter plaatse geweest en heeft meegedeeld dat ze niet mogen vellen zonder kapvergunning. De melder werd van de tussenkomst telefonisch op de hoogte gebracht. Omdat de melder daarna nog meerdere mails verzonden heeft naar de schepen, is op onze vraag een inspecteur van Zara nogmaals ter plaatse geweest. Die heeft vastgesteld dat de berkenbomen vlak boven het maaiveld werden afgezaagd. De inspecteur heeft enkele gelijkaardige bomen nagemeten. Het betroffen geen bomen die op een meter boven het maaiveld een omtrek van meer dan 1 meter hadden. Er werden dus geen onrechtmatige werkzaamheden uitgevoerd.
Wij denken, burgemeester, dat er over die berken, want ik ben ook zelf ter plekke geweest, over die berken, dat daar discussie kan over bestaan. De stammen werden afgevoerd, dus dat is niet meer duidelijk te waar te nemen van hoe groot die stamomtrek was. Maar het is wel een andere boom die veel groter is van stamomtrek, 1,60 meter, die gekandelaard is. En ook in ons productiereglement, of in ons kapreglement, staat duidelijk vermeld dat kandelaren ook vergunningsplichtig is. Het is hier gebeurd.
Ja. Wat dat die berken betreft, daar zijn foto's van. Dus op die foto's heeft de politie ook, aan de hand van die foto's, heeft de politie ook kunnen zien wat de omtrek van die bomen was. Dus daar moest geen kapvergunning voor gevraagd worden. U verwijst naar een boom die daar staat, die dan gekandelaard is. Daar is geen klacht over geweest en daar is op die moment ook geen vaststelling kunnen doen. Dus wij weten ook niet wanneer dat gebeurd is. En vandaar dat de politie geen procesverbaal kan opstellen.
Dus dat betekent dat het kandelaren van die boom dat op een ander moment is gebeurd dan het rooien van die berken. Ja. Ja. En dus het kandelaren van een boom kan dan zonder vergunning, ook al zien we dat nu dat die gekandelaard is, dat kan zonder vergunning, of er kan geen vaststelling gedaan worden of kan geen PV opgesteld worden.
De politie kan alleen een PV opstellen op het moment dat zij effectief de vaststelling doen dat de werkzaamheden bezig zijn.
Sonja?
Ja, ik had er ook nog eens een vraag rond, want blijkbaar hebben dan de mensen van de buurt daar toch informatie in gewonnen. Bij de natuurinspecteur regio Midden-Vlaanderen. En daar hebben ze dan de informatie gekregen dat die bomen waarover het zou gaan in bosverband zouden staan, waardoor het bosdecreet van toepassing zou zijn en wel een kapvergunning zou nodig zijn. Ik weet niet wat jullie daarop te zeggen hebben.
Daar heb ik geen weet van.
Want ik neem aan dat jullie die mail toch ook... die mensen hebben jullie zelf daarover een mail gestuurd... met de nodige informatie daar rond. En ja, die hebben dan ook, ik denk, heel de oppositie heeft die een mail gekregen. Hè, van gaan die mensen daar van jullie nog een antwoord op krijgen? Want ze hebben die informatie aangereikt dat het bosdecreet hier van toepassing zou zijn, waardoor dat die uitzondering van die ene meter omtrek niet telt en dat het bosdecreet hier van toepassing is en dat er toch een kapvergunning zou nodig zijn. Dus ik neem aan dat jullie dat dan toch eens verder gaan onderzoeken.
Die mensen hebben een antwoord gekregen op die mails. Zoals we zoveel mails gekregen hebben, ik denk een stuk of 4 mails daarover. En daar is een antwoord op gegeven. En daarom hebben wij aan de politie gevraagd om toezicht, om nazicht te doen.
Tja, wanneer hebben wij deze mail gekregen? Einde vorige week of begin deze week. En toen hadden ze blijkbaar nog geen antwoord mogen bekomen.
Maar wij hebben vooraf al verschillende mails gekregen. Na 3 april hebben wij verschillende mails gekregen van de betrokkenen. En daar hebben wij allemaal op geantwoord. En het enige wat ik kan vaststellen is dat het antwoord dat wij gegeven hebben niet naar de zin is van de melder. En dat hij daarom naar iedereen begint mails te sturen. Maar op al die mails is een antwoord gegeven aan betrokkenen.
Ja, ik had dan nog een tweede vraagje, burgemeester, omdat dan in het puntje zelf staat van het antwoord van de gouverneur. De gouverneur verklaart dat ze vaststelt dat het dossier door de gemeente ten gronde is onderzocht en dat de weigering dus niet gebaseerd is op willekeur, maar op grond van een procesverbaal. Maar er is toch geen... Allee, we hebben vandaag toch ook die bevestiging gekregen van de korpschef. Er is geen procesverbaal opgesteld. Een enkele meldingsfiche, dat is toch een...
Als u mij toelaat, zal ik daar zelfs op antwoorden, want dat staat in de volgende interpellatie.
Ja, oké, prima.
Goed, dan gaan wij over naar puntje 4, interpellatie project kanaalzone, PV of geen PV. Wat wil het bestuur er nu eigenlijk mee? Van onafhankelijk raadslid Roel Vermees.
Ja, goedenavond allemaal. Ja, puntje 2 van de agenda is dus de kennisgeving over de bevindingen van de gouverneur, over de klacht van de buurtbewoners over de niet-opname om de inventaris van die vervuilde gronden. Een klachtweigering opname verontreinigde grond doet de gouverneur geen uitspraak over de inhoud van de vraag, maar oordeelt zij dat het bestuur zorgvuldig heeft gehandeld. Dit omdat het bestuur haar beslissing motiveert op basis van een procesverbaal. Echter, in het dossier vinden we een meldingsfiche die vermeldt dat er geen PV wordt opgesteld. Dan verwijs ik naar de mail die ik van de korpschef had gekregen, die de burgemeester ondertussen heeft doorgestuurd. En daarbij had ik enkele vragen. Wanneer burgers met een meegegeven argumentering een klacht indienen, valt dit dan niet onder de noemer kennis krijgen van feiten die strafbaar worden gesteld? Mijn tweede vraag. De inspecteur heeft geoordeeld van niet. Dat kunnen we alleen maar vaststellen. Graag een verduidelijking over kennis krijgen van feiten die strafbaar worden gesteld. Een derde vraag. Waarom geeft het bestuur de term procesverbaal door aan de gouverneur en niet de correcte feiten? En vierde. In het verslag van de Gekkero van 6 april 2021 bij de bespreking lezen we aan de ontwikkelaar werd voorgesteld om een staalname te laten uitvoeren bij de aankoop van de grond. Beter wordt een volledig oriënterend bodemonderzoek voorgesteld. Dat is wat jullie zelf schrijven. Bij het besluit wordt het geacteerd als een kennisgeving. Is het bestuur zich bewust dat de enigste manier om een oriënterend onderzoek af te dwingen kan via opname van het register? Of ziet zij andere mogelijkheden? Vijfde vraag. Inhoudelijk over het dossier had ik graag geweten wat de stand van zaken is betreffende het studiebureau dat zich heeft aangemeld om een masterplan te mogen opmaken voor de hele zone langs het kanaal. Weet het bestuur al wie de initiatiefnemer is? Welk studiebureau werd er aangesteld? En als er geen gegevens zijn, waarom wordt dit dan vermeld op de Gekkero? Een zesde vraag. Zal het bestuur eigen initiatieven nemen om deze zone in de omgeving van Molen en Kerkhof te vrijwaren van bewoning en te bestendigen als groenbuffer tussen wonen, kanaal en industrie?
Ik zal proberen op al uw vragen te antwoorden. De eerste vraag dus, wanneer burgers met de meegegeven argumentering een klacht indienen. Hoe zit dat dan? Wel, een burger kan een vermoeden van strafbaar feit kenbaar maken en het is de politie die strafbare feiten vaststelt. En zoals die burger daar heeft gemeld, hij vermoedt iets en de politie komt ter plaatse. U zegt, de inspecteur heeft geoordeeld van niet. De inspecteur heeft niet geoordeeld, maar vastgesteld. Er was een vermoeden dat er mogelijk een milieumisdrijf was gepleegd. De inspecteur heeft ter plaatse een onderzoek gedaan en meldt dat er geen oliegeur en ook geen visuele verontreiniging waargenomen kon worden en dat er geen milieuovertreding kon worden vastgesteld. Zoals u zegt, u hebt die vraag ook al aan de korpschef gesteld en hij heeft u volgend antwoord gegeven. De inspecteur die ter plaatse is geweest heeft geen strafbare feiten kunnen vaststellen, waardoor er ook geen procesverbaal werd opgesteld. Puntje 3. Waarom geeft het bestuur de term procesverbaal door aan de gouverneur en niet de correcte feiten? Ik denk dat wij wel degelijk de correcte feiten hebben doorgegeven. Maar eigenlijk begrijp ik uw vraag niet helemaal. Want de term procesverbaal die staat helemaal niet in de brief die wij naar de gouverneur hebben gestuurd. Er wordt door ons enkel verwezen naar het verslag van de politiezone Zara. Wanneer dan de gouverneur in haar brief spreekt over een procesverbaal, ja, ik vind dat niet foutief. Het hangt ervan af wat dat u verstaat onder een procesverbaal. Maar volgens mij is een procesverbaal een schriftelijke weergave waarin een ambtenaar, in dit geval een politieagent, verslag uitbrengt van de door hem geconstateerde feiten en omstandigheden. Wat het bodemonderzoek betreft, we zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Dat is ook de reden waarom wij de vergunning hebben voor het project Kanaalzone geweigerd hebben in januari. En dat wij in april, naar aanleiding van het beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen, gemeld hebben dat het college van burgemeester en schepenen het gemotiveerde weigeringsbesluit van 21 januari 2021... behoud en een ongunstig advies verleend voor het bouwen van een woningcomplex aan de Achterstraat. Wanneer er in de toekomst een nieuwe aanvraag ingediend wordt, zullen wij de gepaste voorwaarden opleggen. U vraagt welk studiebureau werd er aangesteld voor de opmaak van een masterplan. In de gemeenteraad van april heeft de gemeenteraadslid Lode Hofmans juist dezelfde vraag gesteld. Dus ik zal speciaal voor u het antwoord dat de schepen van omgeving Luke Redig toen gegeven heeft, nogmaals herhalen. Recent is heel duidelijk geworden dat de specifieke ligging van de zone in de omgeving van de molen en de impact op het dorpsgezicht, maar ook de nabijheid van de industrie en de problematische ontsluiting van de zone, maar zeker ook de grote betrokkenheid van de bewoners met het gebied, een globale aanpak vereist. Vermits er voor de betrokken zone diverse ontwikkelaars plannen hebben en nog steeds hebben voor verschillende delen, lijkt het voor het college van burgemeester en Schepenen beter dat zij, de ontwikkelaars dus, samen in overleg met de bewoners tot een visie komen voor het hele gebied en dat in een masterplan gieten dat daarna met het bestuur kan worden besproken. Hoewel de gemeente dit niet kan opleggen. Puntje 6. Zal het bestuur op eigen initiatieven nemen om deze zone in de omgeving van de Molen en Kerkhof te vrijwaren van bewoning en te bestendigen als groenbuffer? Welke initiatieven zouden wij kunnen nemen? Ik versta dat eigenlijk niet goed. Want volgens mij is dat daar bouwgrond, hè?
Het is niet omdat de bouwgrond is, burgemeester, dat u geen eigen studiebureau kan aanstellen en bijvoorbeeld een RUP kan maken of dergelijke meer. Lode Hofmans heeft inderdaad vorige keer diezelfde vraag gesteld en ook aangehaald dat er ook zoiets bestaat als compensatie. Dus er is wel heel wat in uw machten om te doen op die plaats wat dat je zou kunnen doen. En wij blijven ons een beetje de vraag stellen dat het raar is dat u aan ontwikkelaars, die meestal de bedoeling hebben van te ontwikkelen, dus die niet voor onze mooie ogen daar een groen gebied van willen behouden. En ik denk dat ondertussen, en ik zeg niet dat je altijd op de vraag van alle bewoners moet ingaan, maar dat iedereen wel voelt dat het een beetje een gevoelige plaats is om nog bewoning toe te staan. We zitten daar aan een kanaalzone, we zitten met industrie aan de overkant. We kunnen hier ook niet zeggen dat die nooit geen hinder veroorzaakt. Dus het is voor ons een beetje verrassend dat u rustig op uw stoel blijft zitten en wachten totdat het initiatief van projectontwikkelaars komt. Ik ken geen projectontwikkelaars die studies gaan doen om ervoor te zorgen dat het groen daar zal behouden blijven. Ik denk dat het diezelfde projectontwikkelaars zijn die ondertussen die overtredingen van het kappen van die bomen hebben gedaan, waar dat wij hier allen ook maar van kunnen vaststellen dat daar niet wordt tegen opgetreden. En ik vind dat er hier nogal heel vlot, en dan ga ik toch in op mijn interpellatie, heel vlot, ja, ik noem dat een beetje verschuilen, achter de inspecteur die daar ter plaatse moet gaan. Het klopt inderdaad dat een inspecteur, dat is dikwijls zo, dat die na de feiten komen, dat de feiten al gebeurd zijn. Ik kan u toch een paar PV's laten zien van inspecteurs die feiten hebben opgeschreven in een PV die al gebeurd waren. Ze. Maar ik heb de indruk dat dat niet in alle dossiers even efficiënt gebeurt. En daarom stellen wij ons er vragen bij.
Wat die projectontwikkelaars betreft, wij zullen daar rekening mee houden. En wanneer er vragen komen, dan zullen we dat grondig bekijken. En toetsen aan wat kan en niet kan. En daar ook rekening houden met de buurt.
Maar dan denk ik dat u ook moet beseffen dat u de deur altijd openlaat, dat er zal ontwikkeld worden en niet dat er niet zal ontwikkeld worden. En dat is denk ik hier wat de vragen die je hier hoort, hè. Om wel iets te doen dat dus in uw recht en mogelijkheden ligt om daar plannen op te maken, om daar zelf initiatief in te nemen. Hè. Ik ga u een voorbeeld geven. In Millegem hebben jullie dat gedaan. We juichen dat toe. Je zoekt een alternatief om ergens anders bewoning toe te laten. Daar hebt u dat ook gedaan. Hè. Het is niet dat dat niet kan ontwikkeld worden. Daar hebben jullie beslist om het op een andere manier te doen. En daar denk ik dat niemand niet tegen is. Iedereen juicht dat toe. En op deze plaats stellen wij alleen maar vast dat u geen initiatieven neemt. Hè.
U mag dat vaststellen, maar u vergelijkt met Millegem. En Millegem, dat was wel... die grond is aangekocht op vraag van de gemeente door IGN. Hè. Dus dat is eigenlijk eigen grond. Hè. En daar kunnen wij wel degelijk mee doen wat dat we willen. Hè.
Wilt u nu zeggen dat je geen RUP kan opmaken op gebieden die geen gronden zijn van de gemeente Ranst?
U weet evengoed dat wij geen RUP kunnen opmaken voor een grond waar dan maar één eigenaar van is. Hè.
Ik weet dat die gronden wel over meer mensen gaan dan één eigenaar. Dus ik denk dat u dat perfect daar wel kan.
We zullen dat bekijken.
Dank u.
Lode.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik stel toch wel een beetje vragen bij het feit dat u zegt... wij gaan een ontwikkelaar, u weet niet welke ontwikkelaar blijkbaar, want wij krijgen daar geen antwoord op, of meerdere ontwikkelaars... hun gang laten gaan om voorstellen te doen om daar die gronden te ontwikkelen. Dat is toch wel de omgekeerde wereld. In het verleden is dat denk ik nooit gebeurd, dat we vanuit de gemeente over verschillende eigendommen tegen verschillende ontwikkelaars of ene ontwikkelaar gezegd hebben, ontwikkel dat nu maar En dan zullen we nadien wel zien met wat dat jullie afkomen. Dat is een omgekeerde wereld, hè? Want in het verleden was het altijd zo dat de gemeente zelf daarin initiatief nam en dan bepaalde voorstellen uitwerkte en daarmee naar de bevolking gaat. In deze zin, hier, laat u gewoon ontwikkelaars hun gang gaan en gaat u nadien met hen rond de tafel zitten. Dat is eigenlijk het omgekeerde van wat een goed bestuur zou moeten doen. Die zouden daar zelf hun visie moeten opleggen en zeggen, in die en die en die zin moet die ontwikkeling daar gebeuren. Of u nu die woonzone behoudt of niet, maar dat u zelf als gemeente toch in eerste instantie een aantal zaken daar oplegt. Als je al ontwikkeling toelaat, in welke zin je dan ook die ontwikkeling laat gebeuren. Daarbij, zoals de Roel daar juist ook gezegd heeft, je kunt dat perfect via een RUP in een andere zone leggen en compenseren zoals de wet voorziet. Dus er zijn daar verschillende mogelijkheden, maar u kiest eigenlijk om één of meerdere ontwikkelaars gewoon hun zin te laten doen op een heel stukje mooi natuur vlak in het centrum van Oelichem. En dat men daar ja, geen groenzone van zal maken, dat kan ik u nu al garanderen. Maar dat men dat ten volle met de maximum, we hebben er trouwens al een voorbeeldje van gehad, op welke manier men daar wil ontwikkelen. Men wil daar op een zeer kleine ruimte al een hele ontwikkeling doen. Gelukkig is dat niet goedgekeurd. Maar als je dus ontwikkelaars laat doen, dan gaat je meer van die voorstellen krijgen. Daarom dat ik dat niet goed begrijp, dat een gemeente zoiets uit handen geeft en ontwikkelaars daar hun gang laat gaan om te zeggen, doe nu maar en doe maar een voorstel en dan zullen we het wel bekijken. Ik vind dat een omgekeerde wereld, wat in het verleden nooit gedaan is.
Wel, ik moet u eigenlijk een beetje dankbaar zijn, hè, want u bent de beste pleitbezorger voor de bouwrichtlijnen. Er zijn bouwrichtlijnen, we zijn hier nog verder aan het uitwerken. Die worden de 25e op de gemeenteraadscommissie voorgelegd aan jullie. En de ontwikkelaars zullen zich daar moeten aanhouden. En dat zal niet meer een grootschalige project zijn zoals er nu voorgesteld is. En dat is ook de reden waarom dat wij dat project geweigerd hebben.
Ik pleit om dat in een andere zone te leggen, voor alle duidelijkheid nog eens. En dat je daar dan moet compenseren, uiteraard, maar je kunt dat ook op een andere manier doen, zijnde in andere gebieden die zich meer lenen tot het ontwikkelen, om daar die verschuiving van de woonzone op toe te passen. Dat is perfect mogelijk. Ik pleit niet voor de bouwvoorschriften, ik pleit voor heel dat gebied daar in een andere zone te leggen.
Als we in andere zone liggen, zullen er daar ook bewoners zijn die daar tegen zullen zijn. En net zoals dat in Oelichem is. Dus het is niet zo simpel om te zeggen, we gaan eens even gewoon ergens anders plaatsen. Dat moet grondig bekeken worden en dan moet dat in samenspraak zijn met de bewoners. En dat is ook hetgeen dat wij gaan doen. Wanneer er een project komt, dan moet dat in samenspraak zijn met de bewoners, zoals we gezegd hebben.
Ja, dat je niet voor iedereen goed kunt doen, dat weet ik al heel lang. En dat er altijd bemerkingen op eender wat zullen zijn. Maar hier waren nu toch al wel 1000 bezwaarschriften. Gewoon op het voorstel dat er lag. Dus hier kunt je toch wel zeggen dat er een overgrote meerderheid is die tegen die ontwikkeling is. En ik ben er zeker van dat je geen 1000 bezwaarschriften gaat krijgen wanneer je de zone daar gaat veranderen. Dan ga je waarschijnlijk 1000 keren felicitaties krijgen in plaats van bezwaarschriften.
Ja, Roel.
Ja, wat ik ergens niet goed blijf begrijpen, Johan. Je geeft zelf aan, we zullen dat in samenspraak met de bewoners doen. Alleen, we zullen het strak over de bouwrichtlijnen hebben, maar dat is allemaal niet afdwingbaar. Hè? Dus je kunt dat allemaal wel wensen en willen en hopen en verbieden, maar dat is niet afdwingbaar. En wat wij eigenlijk zeggen is, als je dat dan toch voorstander van zij, dat dat met de buurt wordt besproken, dan kun je dat toch perfect zelf initiatief innemen. En dat is vooral wat wij niet begrijpen. Je pakt eigenlijk geen eigen initiatief, je wacht het gewoon rustig af. Maar dan heb je het dus ook niet in de hand. Hè. Maar, allez, We gaan het zometeen over de bouwrichtlijn hebben. Hè.
Wordt vervolgd.
Ja, mag ik nog één vraagje daar? Is ondertussen al gekend welke ontwikkelaar die voorstellen gaat doen? Of ontwikkelaars? Of is zelfs de gemeente weet dat niet?
De burgemeester heeft duidelijk gezegd dat de situatie dezelfde is. En ik heb aan hem overgelaten, omdat het niet zo prettig is dat de schepen die vorige keer geantwoord heeft, hetzelfde moet antwoorden. Johan heeft dat nu gedaan, maar heeft uiteindelijk hetzelfde gezegd. Nee. Dus het antwoord is nee.
Dus jullie weten niet welk bureau daar een voorstel gaat doen?
Nee.
Dat weten jullie niet.
Nee, maar...
Dat vind ik voor, heel maar... merkwaardig voor een centrum van Oelegem, waar je dus een ontwikkelaar zijn vrije gang laat gaan, dat je zelfs niet weet welke ontwikkelaar dat gaat doen, welk bureau dat gaat doen.
Ja, maar die
dat vind ik wel heel straf.
Die omgevingsvergunning is nog niet afgehandeld. Hè. Wij hebben die geweigerd en er is beroep aangetekend bij de deputatie, dus we moeten dat nu eens een verloop laten en we zullen wij bij de deputatie argumenteren waarom dat wij niet willen dat dat daar ontwikkeld wordt. Maar op deze moment is het nog altijd diezelfde projectontwikkelaar die met dat dossier bij de deputatie is.
Die gaat een voorstel doen voor die ganse ontwikkeling. Dat is juist mijn vraag. En dat vind ik dus alleen
nee,
beneden
hebben juist,
alles.
We hebben gezegd, als er projectontwikkelaars daar iets willen doen, dat zij dan een masterplan opzetten. U vraagt, wie gaat dat opstellen? Wel, wij zeggen dat de projectontwikkelaars dat dan opstellen in samenspraak met de buurt. We zullen wel zien wat ervan komt. Hè?
Ik wil, voorzitter, mocht ik even... Ik wil alleen aan toevoegen dat het heel weinig geloofwaardig overkomt. Allee, als je in dat dossier ziet hoeveel besprekingen dat er geweest zijn met de bevoegde schepen en allemaal, kan al die datums nog eens gaan oprazen. Maar ik denk dat er een vijftal waren voordat hem zijn vergunning had ingediend. Op basis van dat dan is er een principiële beslissing gegeven, een akkoord eigenlijk. En dan vandaag hier doen alsof dat je niet weet met wie dat gaan praten zijn geweest. Op de gekkero wel verkondigen dat er een masterplan gaat gemaakt worden. Hè, dat je dat hebt besproken eigenlijk. Want waarom zou dat anders op de gekkero komen? En dan hier gebaren we van krom en as en we weten niet wie dat is en dat gevraagd heeft. Allee, dat is... Maar u gaat dat waarschijnlijk niet willen zeggen, maar u moet begrijpen dat dat zeer weinig geloofwaardig overkomt. Dat je dat allemaal wel verkondigt in de gekkero, maar dat je dan niet weet over wie of wat dat allemaal gaat.
Het is genoteerd. Wij gaan over naar punt 5. CIPAL dienstverlening, agenda en mandaat, algemene vergadering van 24 juni. En de gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van CIPAL dienstverlening. Die zal gehouden worden op 24 juni 2021 en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag uw goedkeuring. Ik zal even herhalen. Puntje 6, Fluvius Agenda Mandaat, Algemene Vergadering, 23 juni. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de Algemene Vergadering van Fluvius. Die zal gehouden worden op 23 juni en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag uw stemming. Ja, Tine.
Ik had er juist mijn vinger gedacht dat ik het in verband met die vergadering van Fluvius, er was een financieel plan bij van 99 bladzijden. Heel lijvig, maar wat impliceert concreet ons dividend hier bij Fluvius? Want dat is de eerste keer dat wij nu van Fluvius uit een dividend krijgen. Dat we zijn overgestapt op 1 januari 2020... Ik kan dat er niet 100% uit afleiden. Ik heb ook niet 96 pagina's van voor tot van achter gelezen. Maar degene die zal naar de vergadering gaan, zal dat wel gelezen hebben, denk ik. Of hebben we meer dividend, minder dividend? Dat is hetgeen dat ons interesseert, want dat werd in het verleden. Wel was dat niet slecht voor onze begroting altijd. Er staan plussen, er staan minnen. Ik kan het er niet uit afleiden.
Als ik het zo even snel, want ik kan het... Ik zal aan de financieel directeur vragen om u het antwoord te geven, maar volgens hetgeen dat ik vernomen heb, is er niets veranderd wat het dividend betreft. Dus het dividend dat vroeger werd uitgekeerd, zal nu ook uitgekeerd worden. Het is niet dat we minder of meer gaan krijgen. Het zal zeker de eerste jaren hetzelfde dividend zijn zoals... hetgeen dat beloofd is geweest. Maar ik zal de exacte overzicht, want de financieel directeur heeft daar al een overzicht van gekregen, ik zal aan haar vragen om dat door te sturen naar alle gemeenteraadsleden.
Er is nog één iemand achter met stemmen. Nu niet meer. 21 voor en 2 onthouding. 23 voor. Puntje 7, ICA. Agenda in mandaat algemene vergadering van 15 juni. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van ICA. Die zal gehouden worden op 15 juni 2021. En mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag uw goedkeuring. Puntje 8, IGAN, Milieu en Veiligheid, agenda en mandaat, algemene vergadering van 25 juni. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van IGAN, Milieu en Veiligheid. Die zal gehouden worden op 25 juni en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag uw goedkeuring. ...23 voor en 2 onthouding. Puntje 9, IGAN dienstverlening, agenda en mandaat, algemene vergadering, 25 juni. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van IGAN dienstverlening. Die zal gehouden worden op 25 juni 2021. En mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag uw stemming. ...23 voor, 2 onthouding. Puntje 10, PITPA, agenda en mandaat algemene vergadering van 18 juni. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van PITPA. Die zal gehouden worden op 18 juni 2021. En mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag uw stemming. 23 voor, 2 onthouding. Waterlink, agenda en mandaat, algemene vergadering, 10 juni. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van Waterlink. Die zal gehouden worden op 10 juni 2021 en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag uw stemming. 23 voor, 2 onthouding. Puntje 12, Protestantse Kerk Boeghoutrekening 2020. Goedkeuring, gemeenteraad Boeghout. Een toelichting door burgemeester Johan de Rijk.
De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies uitgebracht door het gemeentebestuur van Boeghout voor de rekening 2020 van de Protestantse Kerk in Boeghout. Dat is een kennisname. Niet eens voortgaan. Dat zijn allemaal de kennisnames.
Puntje 13, kerkbestuur Sint Pancratius, rekening 2020.
Sint Pancratius Rans sluit 2020 af met een overschot in exploitatie van €182.830. Bij de investeringen komt het saldo op nul te staan. In 2020 ontvingen ze geen exploitatietoelage van de gemeente, waarvan acte.
Puntje 14, hetzelfde voor kerkbestuur Sint-Gumaris.
Sint-Gumaris en Blims sluit 2020 af met een overschot in exploitatie van 17.082 euro en een nulsaldo bij de investeringen. 2020 heeft de kerkfabriek een toelage ontvangen van 65.146 euro.
Hetzelfde voor punt 15, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte.
Onze Lieve Vrouw Geboorte Broegom sluit 2020 af met een overschot in exploitatie van 25.742 euro en van 5.306 euro voor de investeringen. De kerkfabriek ontving een exploitatietoelage van 6.149 euro.
Punt 16, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, rekening 2020.
Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen Oelegem sluit 2020 af met een overschot in exploitatie van 8.048 euro en 42.567 euro voor de investeringen. In 2020 ontving de kerkfabriek een toelage van 17.534 euro.
Puntje 17. Overheidsopdracht afsluiten verzekeringscontracten, selectieleidraad, een toelichting door de burgemeester.
Na onderzoek van de verzekeringspolissen heeft de firma Aon een selectieleidraad opgemaakt die enerzijds kwalitatieve selectiecriteria en anderzijds de uitsluitingsgronden vastleggen voor kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor deelneming aan de gunningsprocedure voor het afsluiten van de verzekeringscontracten met betrekking tot personenverzekering, materiële schade, aansprakelijkheid en verzekeringen auto voor de gemeente Ranst, het OC&W en politiezone Ranst. Sarah. Tijdens de eerste fase van de procedure kunnen gedurende 30 dagen kandidaten zich bekendmaken om in aanmerking te komen voor het ontvangen van het lastenboek. Voorafgaand aan de opstart van de tweede fase, de uitnodiging tot indienen van offertes, zal het bestek ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dus wij vragen u nu de goedkeuring voor de eerste fase, namelijk de selectieleidraad.
Ja, Lode.
Ja, voorzitter, een vraagje, maar gaat je dat meedelen aan verschillende maatschappijen? Of, want ik kan aannemen dat er een aantal maatschappijen daar niet op letten dat dat hier nu op de gemeenteraad komt. Dus een aantal weten dat niet, maar zijn misschien wel geïnteresseerd in de ganse portefeuille van de gemeente en in de politie. En wanneer daar dan interessante voorstellen zouden uitkomen die dat dan nu niet doen, ja, dat zou wel spijtig zijn. Dus mijn vraag is gewoon, gaat je de verzekeringsmarkt daarvan in kennis stellen? Of doet die firma dat? Of hoe werkt het eigenlijk?
Ja, de volledige verzekeringsmarkt wordt daarvan in kennis gesteld. Daar zijn blijkbaar bulletins waar dat die allemaal op ingeschreven zijn. Dus dat wordt aan hen bekendgemaakt.
Zijn daar verder nog vragen over? Dan graag uw stemming. ...25 voor. Puntje 18. Omgevingsvergunningsaanvraag Wegenistracé en lastvoorwaarden Schelkenshof. Toelichting door Schepen Jan Dille.
Ja, goedenavond collega's en ook goedenavond aan de fans thuis. Op 25 november 2020 werd er een verkavelingsaanvraag ingediend voor een grond gelegen aan Schelkenshof in Broegem. De aanvraag gaat over de aanleg van een nieuwe wegenis. De doortrekking van het Schelkenshof. Dit punt kwam reeds op de gemeenteraadszitting van 19 april vorige maand. Daar het niet duidelijk was welke grond er precies moest worden overgedragen, werd het punt verdaagd naar deze zitting. Er werd nu een inplantingsplan grondafstand toegevoegd, waarop aangegeven staat welk gedeelte van de wegenis moet overgedragen worden, met inbegrip van het gedeelte van de voetweg 34 die binnen deze verkaveling valt. De ingetekende rollijnen komen overeen met degenen die werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2016 in het RUP Broegem Centrum Zuid. Binnen de 6 maanden na de definitieve oplevering moeten alle aangelegde infrastructuur gratis aan de gemeente worden overgedragen, samen met de overdracht van de gronden binnen het goedgekeurde stratentracé. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de ontwikkelaar. Alle kosten met betrekking tot de aanleg van de hierboven vermelde infrastructuur zijn ten laste van de ontwikkelaar. Graag uw goedkeuring voor het wegenistracé en lastvoorwaarden Schelkenshof.
Zijn daar vragen over? Ja, Fernand.
Ja, in tegenstelling met vorige keer was er nu inderdaad een duidelijk plan bij met de aanduiding van datgene wat wordt overgedragen, de gronden. Ik heb wel een kleine technische opmerking. Ik zie die voetweg nummer 34, dat wordt in Dolomiet uitgevoerd, wordt ook overgedragen. Ik vind het een beetje een ongelukkige keuze, is misschien een detail, maar dat is een lopende rekening voor het bestuur later. Dat is goed voor de portemonnee van de ontwikkelaar nu om dat in Dolomiet te kunnen aanleggen, maar ik zou daar toch de voorkeur aan geven om dat in een beter materiaal, een duurzamer materiaal aan te leggen dat ook waterdoorlatend is. Uiteindelijk is het voor de trage weggebruikers ook belangrijk dat ze kunnen beschikken over een goede weginfrastructuur. Dolomiet is dan denk ik niet de beste oplossing.
Ja, we gaan dat meenemen, Fernand.
Ja, Fernand. Ja.
Ik had nog een vraagje vorige keer. We hebben dus ook wel erop geweest dat we het dan als een gemiste kans beschouwden dat daar toch wel veel bovengrondse parkeergarages worden, of parkeerruimtes wordt voorzien, dat er niet wordt ondergronds geparkeerd, wat duidelijk is opgenomen in de bouwrichtlijnen. Burgemeester, ik citeer nu even uw woorden, we gaan dat nog eens te goed bespreken met de betrokkenen. Mijn vraag is, van, is dat gebeurd en wat zijn de resultaten van die besprekingen?
U weet dat wij op projecten die nog niet besproken zijn op het college, dat wij daar niet op voorhand kunnen op ingaan of die plannen al dan niet voldoen aan de bouwrichtlijnen. Met andere woorden, wij hebben ook kennis genomen van die plannen, wij kunnen die bekijken, maar uiteindelijk gaan die besproken worden op een bepaald moment als de vergunning wordt aangevraagd en dan gaan wij die toetsen aan de op dat moment geldende bouwrichtlijnen. Met andere woorden, wij kunnen met u nu niet discussiëren of eigenlijk bovengronds parkeren, ondergronds parkeren, of dat dat voor dit project goed is of niet goed, dus eigenlijk kunnen wij niet op de inhoud van uw vraag ingaan. Maar uiteraard gaan wij die plannen nauwkeurig bekijken zoals we dat voor alle omgevingsvergunningen doen.
Dus datgene wat hier nu voor ligt, wat geprojecteerd wordt daar als woningen en parkeerzone, dat is nog niet definitief met andere woorden.
We hebben dat nog niet besproken.
Hetgeen dat voor ligt is het wegenistresse.
Ja, en dat is ook hetgeen dat er vanavond ter stemming voor ligt.
Tine?
Kan dat niet zijn dat dat weginteresse nog moet aangepast worden als eventueel die omgevingsvergunning op een andere manier moet ingevuld worden naderhand? Nee, dat blijft zo. Die weg blijft zo zoals hem nu getekend is. Of gaat er nadien misschien daar nog iets aan veranderen?
Nee, dat weginteresse dat hieraan aangeduid wordt, daar staat enkel in, zo zal de weg eruit zien of gaan liggen volgens die richtlijnen. Dat is hetgeen dat we vragen om goed te keuren. En hoe dat die daar moest komen, dat stond in het RUB dat goedgekeurd is in de gemeenteraad van 27 juni 2016.
Goed. Graag uw goedkeuring voor puntje 18, omgevingsvergunningsaanvraag voor het Wegenistracé. ...20 voor en 5 onthouding. Puntje 19, omgevingsvergunningsaanvraag wegentracé Bistweg 12... ...weer een toelichting door Schependillen.
Op 31 december 2020 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend... ...voor een grond gelegen aan Bistweg 12 in Broegem. In verschillende stedenbouwkundige en omgevingsvergunningsaanvragen langs de Bistweg... ...werd een standaard rolluimbreedte van 13 meter op als basis gehanteerd... voor de individuele bepaling van voor grondafstand. Graag uw goedkeuring voor een rooilijn op 6,5 meter uit de wegas voor de omgevingsvergunning aanvraag voor het perceel gelegen aan Bistweg 12 in Broegem.
Zijn daar vragen over? Dan graag uw stemming. ...25 voor. Puntje 20, gratis grondafstand... ...Pertendonkstraat 1A 1C... ...weer een toelichting door de schepen.
Ja, op 12 december 2019... ...werd er een omgevingsvergunning afgeleverd... ...voor de grond gelegen in Broegem... ...Pertendonkstraat 1A 1C... ...waarbij gratis grondafstand werd opgelegd. De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd... ...in het openbaar domein. We vragen uw goedkeuring voor de gratis grondafstand van een stuk grond met een oppervlakte van 31,15 vierkante meter.
Heeft er iemand vragen over? Graag uw stemming. ...24 voor. Puntje 21. Reglement voor de inrichting van een zesjaarlijks gala van de gemeentelijke prijzen in Ranst. Een toelichting door schepen Annelies Kreten.
Ja, goedenavond iedereen. In Ranst heerst de gewoonte om per legislatuur verenigingen te bedanken, of mensen te bedanken die Ranst in de kijker hebben gezet op een of andere manier. En dat noemde vroeger Gala der Culturele Prijzen. Wij willen hetzelfde doen. Wij willen ook de mensen nog steeds bedanken en in de kijker zetten. Maar wij hebben besloten om dat iets anders te doen en de scope wat te verbreden. Dus we noemen het ook Gala van de Gemeentelijke Prijzen. En we hebben daar een paar elementen aan toegevoegd. Accenten die ook in dit bestuur, die wij belangrijk vinden, hebben we eraan toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld participatie en duurzaamheid. Dus je kan zien in het reglement dat er nieuwe categorieën zijn eigenlijk, waaraan mensen kunnen deelnemen. Je kan ook iemand nomineren of een vereniging nomineren als jij vindt dat iemand iets verdienstelijk heeft gepresteerd of een vereniging iets verdienstelijk heeft gepresteerd. Dan kun je ook, als je in Ranst woont, je nominatie uitbrengen voor iemand. Ja, dat zijn eigenlijk de grootste nieuwigheden.
Zijn daar vragen over? Christel?
Dus dat kan dan ook bijvoorbeeld voor de mensen die vrijwillig vuil ophalen en die dat al verschillende maanden of zelfs jaren doen, die kunnen dan ook...
Er is een individuele prijs bijvoorbeeld, dus die wil de inspanningen belonen die geleverd zijn en de uitstraling van Ranst vergroten. Als dat een individu is en u vindt dat dat de moeite is om te nomineren, dan kan u die nominatie insturen. Maar dat kan ook een vereniging zijn. Als je zegt, ja, maar dat is eigenlijk een clubje. En dan kan je ook die club nomineren. Zo geven aan iedereen de kans om interessante zaken kenbaar te maken. Vaak gebeurt er wel meer dan dat we altijd zien. En wij hopen op die manier iedereen aan te moedigen om fijne initiatieven van verenigingen of individuen ook kenbaar te maken.
Oké, dank u.
Als daar verder geen vragen over zijn, dan graag uw stemming over puntje 21. 25 voor. Punt 22, vernieuwing pedagogisch project gemeentelijke scholen, een toelichting door de schepen.
Ja, het pedagogisch project is eigenlijk de vertaling van de visie van het bestuur over de scholen. En je doet dat samen met directie en leerkrachten. En de visie en de missie wordt er dan eigenlijk aan opgehangen. En om de zoveel jaar is het zinvol om dat te vernieuwen. Dus wij hebben dat nu ook gedaan. We hebben ons daarvoor gebaseerd ook op de input van OVSG. En inhoudelijk is daar niet zo ontzettend veel veranderd. Het is wat geüpdate. Maar we hebben het wel vormelijk opnieuw aangepast. Elke school had eigenlijk zijn eigen versie en zijn eigen lettertype en zijn eigen layout. En we hebben nu gekozen om dat in een beetje een uniforme brochure te gieten. Zodanig dat elke gemeenteschool... dat een algemene tekst hetzelfde is. En een beetje nadien kunnen dan de scholen de visie en missie aanpassen aan de eigen school. Dus dat is vooral vormelijk iets overzichtelijker gebracht.
Zijn daar vragen over? Dan graag uw goedkeuring. 25 voor. Punt 23. Schoolreglement gemeentelijke scholen. Een toelichting door Annelies Kreten.
Ja, hier eigenlijk hetzelfde verhaal. We hebben het schoolreglement nog goed nagekeken. We hebben daar de aanpassingen die worden doorgegeven van OVSG in verwerkt. Maar ook hier had elke school een eigen layout, een eigen lettertype. Ja, hierboven zie je nu... Voilà, dat was zo'n beetje ieder zijn eigen manier van werken. En we hebben ook gekozen om in de geest van de layout van het pedagogisch project hetzelfde te doen met het schoolreglement. Dus dan hebben we nu twee nette bundels die aan de ouders kunnen meegegeven worden. Want het is bij het tekenen van het reglement en het pedagogisch project dat je eigenlijk je inschrijving ook erkent. Dus we hebben dat een beetje opgefrist.
Zijn daar vragen over? Graag uw goedkeuring van punt 23. ...25 voor. Dan zijn we gekomen aan de interpellaties van deze gemeenteraadszitting. Punt 24, een interpellatie over CO2-meters voor klaslokalen en kinderopvang van Vlaams Belang.
Ja, goedenavond iedereen. Verlichting van klaslokalen en lokalen voor kinderopvang heeft een positieve invloed op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Blijkt dat zolang de CO2-waarde onder de 900 ppm, particles per million, blijft, is de verlichting in orde. Dit geldt niet enkel voor het coronavirus, maar ook voor de jaarlijkse griep en de traditionele verkoudheden. Mijn vragen: heeft de gemeente reeds CO2-meters laten plaatsen of zijn hier gesprekken over? Kan er ook onderhandeld worden om dit in alle scholen te laten plaatsen op kosten van de gemeente, ongeacht of het een gemeentelijke school gaat? Uiteindelijk gaat het hier over de gezondheid van onze burger en is het een investering in de toekomst van het gezond beleid. Kinderen komen immers ook samen buiten de schooluren. Ook wordt in de refter in de schoolstraat ernst gebruik gemaakt door het Rode Kruis voor bloeddonoren. Momenteel in coronatoestanden is deze zaal redelijk klein en zou een CO2-meter toch kunnen vaststellen of alles nog veilig is. Het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse regering heeft aanbevelingen voor geschikte modellen. Nu wil ik eraan toevoegen dat ik deze interpellatie heb ingediend zondag 9 mei en dat ik in het weekend heb gehoord dat de overheid subsidies gaat geven. Dus verwacht ik alleen maar positief antwoord.
Sterker nog, Christel, het is er al. Ik was een beetje verbaasd met je vraag te lezen, want sinds november 2020 hebben alle scholen, dus ook de vrije scholen, op kosten van de gemeente CO2-meters gekregen. En ook dat is te lezen in de college van burgemeester en schepenen, de zitting van 19 november, dus ik denk toch dat u daar ook aan kan. En wij hebben 108 CO2-meters aangekocht en in het kader van flankerend onderwijsbeleid, ook voor de vrije scholen, die zijn onmiddellijk geleverd. En de scholen hebben opgegeven hoeveel ze er nodig hebben. Dus ze staan er in elke klas of op elke plek dat men nodig achtte. In dat besluit kan je nu ook zien welke we aangekocht hebben. Dus er wordt een oplijsting gemaakt van de kandidaten. En er wordt ook gezegd welke wij gekocht hebben en hoe dat ze werken. Maar ik ga even een artikeltje lezen dat verschenen is in het nieuwsblad over de CO2-meters in Ranst. En in de Gazet van Antwerpen stond daar begin december ook een artikeltje over. Deze is van 1 december in het nieuwsblad. En daar staat: de 7 scholen in de 4 deelgemeenten van Ranst kregen in totaal 108 CO2-meters die moeten helpen om gezonde lucht in de klaslokalen te krijgen. Met een groene, oranje of rode smiley geven de meters aan of de luchtkwaliteit goed, middelmatig of slecht is. Zo wordt het abstracte begrip luchtkwaliteit voor iedereen heel zichtbaar gemaakt. Ook de hoeveelheid vluchtige organische stoffen worden op deze wijze gemeten. De toestellen betrekken de leerlingen actief bij de beoordeling van de luchtkwaliteit. De vraag of het tijd is om te verluchten wordt op deze manier meteen beantwoord.
Met goede luchtkwaliteit wordt het coronavirus bestreden, maar de meters zullen hun rol ook blijven vervullen als het virus bedwongen is. En ik moet zeggen dat dat in de klasse heel goed werkt. De kinderen zijn er heel actief mee bezig. En de reflex om ramen en deuren sneller open te zetten wordt hierdoor echt wel bevorderd.
Dus dat geldt voor de gemeentelijke scholen en dat is enkel de bevoegdheid van de gemeente? Dus de
nee. Ik heb gezegd alle Randse scholen. Flankerend, in het kader van flankerend onderwijsbeleid. Dat wil zeggen dat je ook de vrije scholen daarin meeneemt.
En de plaatsen hebben ze dan zelf meegedeeld. Dus ik weet nu niet, de Refter of zo, waar dat er bloed...
Nu, wat dat betreft, denk ik dat het Rode Kruis perfect weet hoe ze op een veilige manier bloedafnames moeten doen. En nog voor de schoolstraat in Randst, nog voor de locatie, het Gildenhuis in Broegem, heeft het Rode Kruis laten weten dat het daar onveilig zou zijn. Men werkt daar, vermoed ik, zoals we werken in de schoolperiode, voldoende ramen en deuren openzetten. Maar er kan altijd eentje geplaatst worden als dat nodig zou zijn. Die vraag is ons nog niet toegekomen.
Ja, misschien is dat dan toch bespreekbaar, want misschien hebben ze dat nog niet aangekaart, maar ze hebben het wel gezegd.
Ik heb onlangs de directrice nog gesproken vandaag, die kortelings de mensen van het Rode Kruis nog heeft gezien in het kader van het opstellen van, voor de bloedafnames. Daar is niks over gezegd geweest. Dus ik heb haar doorgegeven, als er een vraag rond zou komen, dan kan dat perfect opgelost worden.
Ja, ik ben zelf bloeddonor en ze hebben het mij zo gezegd, niet wetende waarschijnlijk dat ik gemeenteraadslid ben, dat het eigenlijk niet erg veilig is.
Inderdaad aan hunzelf. Het verbaast mij een beetje dat Rode Kruis dan zelf geen actie onderneemt om even contact op te nemen. De ramen en deuren openzetten volstaat als het hun gerust stelt door daar uiteindelijk een CO2-metertje te zetten tijdens de uren dat dat daar doorgaat. Dan kan dat wel even verplaatst worden. En dat is ook het handige aan deze types. Dat is heel handig te installeren.
Maar het is bespreekbaar. Het is misschien dan toch handig van...
Met ja, de als zij de vraag aan ons richten, dan zullen wij...
Dus enkel het Rode Kruis moet die vraag stellen. De school gaat daar niet van wakker liggen wat er dan... Of
ja, de school gaat er niet van wakker liggen. Als de mensen van het Rode Kruis het achtzaam nodig vinden om daar een CO-meter te zetten omdat het onveilig zou zijn, dan moeten ze die vraag zeker stellen. Hè. Die kan gesteld worden. En ze kennen de contactpersoon. Hè.
En wat met de nieuwe subsidies? Worden er dan nog aanvragen gedaan nu? Of,
nee, alle scholen zijn voorzien en we hebben dat zonder problemen integraal voor alle scholen de gewenste aantallen aangekocht en geleverd.
Ja. Oké, dank u. Dan ben ik een beetje te ijverig geweest.
Ja, Bart.
Annelies, mag ik ook eens een vraag stellen? Ik weet niet of je daar het antwoord op weet, maar heb je een idee van welk type van directoren dat zijn? Het getal.
Ja, ook dat staat dus in die collegebeslissing waar jullie denk ik als gemeenteraadslid wel allemaal aan kunnen. En er staat er eentje boven de deur, dus eigenlijk is dat niet zo goed hè, wat daarop staat. Dat is een RQVOC Air Quality Monitor. Als u dat iets beter maakt.
Nee, maar ik zal het eens opzoeken.
Als jij heel graag die gegevens hebt, zal ik die wel eens doorsturen.
Nee, maar ik weet dat er ook chemische detectoren zijn. Maar die moeten wel...
Ja, die meten ook die stofdeeltjes. Hè? Dus het is niet alleen de zuurstof. Hè?
Nee, maar die moeten om het half jaar eigenlijk een nieuwe sensor krijgen. Terwijl je langs de andere kant ook hebt die op basis van spectroscopie werken. Maar die blijven langer werken.
Dank u wel.
Dan gaan wij over naar het volgende punt. Interpellatie over de eerste lijnszone Palieterland van CD&V Wij.
Ja. Recent werd er door de eerste lijnszone Palieterland een brief gericht aan de burgemeester, aan alle collega's, raadsleden en aan de bevoegde ministers. Want de regiovorming is dus op hele vele domeinen een positieve zaak, maar in praktijk kan het soms ook problemen opleveren. En dat is onder andere voor de eerste lijnszone van Palieterland, waarbij Randst behoort. Ofwel hoort Randst bij regio Antwerpen en verhuist de eerste lijnszone naar de Voorkemp, ofwel hoort Randst bij Rivierenland en blijft Randst de eerste lijnszone Palieterland. In onze provincie zijn er zo twee gemeenten waar die problemen zich voordoen en dat is Randst en Zwijndrecht. Daarom hebben dus de mensen van de eerste lijnszone een brief aan ons allen gericht. En ik heb daar dus enkele vraagjes bij. Hoe gaat het college reageren op deze brief? Afwachten op de antwoorden van de ministers? Zelf initiatief nemen? En welke voorkeur heeft het bestuur in deze zaak?
ga u een beetje een overzicht geven van waar we komen en waar we nu staan. In oktober 2020 hebben we de kadernota over de regiovorming van de Vlaamse regering ontvangen. Er werd door de gouverneur een consultatieronde gehouden bij alle burgemeesters om te horen of ze akkoord waren met de voorgestelde indeling van hun gemeente in de referentieregio. De 30 burgemeesters uit het samenwerkingsgebied van IGIAN hebben een gezamenlijk antwoord gegeven op de vragen van de gouverneur. Volgende bezorgdheden en aandachtspunten werden onder andere geformuleerd. De meerderheid van de burgemeesters kon zich vinden in de voorgestelde afbakening van de regio Antwerpen. De burgemeesters pleiten echter voor een open systeem, waarbij het nuttig kan zijn dat gemeenten aan de grens van een regio voor sommige zaken kunnen blijven samenwerken met een andere regio of gemeente buiten hun referentieregio. Alleen een open systeem garandeert voldoende flexibiliteit en respecteert de autonomie van de gemeente. De bestaande samenwerkingsverbanden moeten maximaal behouden blijven. Op basis van de adviezen van de gouverneurs en de adviezen van de ministers is men tot een definitieve indeling van de 17 referentieregio's gekomen. Provincie Antwerpen werd in 3 referentieregio's ingedeeld: Antwerpen, Rivierenland en Kempen. Vorige week hebben de 30 burgemeesters uit het samenwerkingsverband van IGIAN kennis genomen van de algemene aanpak die Vlaanderen heeft vastgelegd op 12 maart 2021. Hieruit blijkt dat in de loop van 2022 de volgende bijkomende afspraken in het decreet lokaal bestuur zullen opgenomen worden. De regiowerking wordt een maandelijks vast punt op de agenda van het Schepencollege. In de gemeenteraad wordt minstens 2 keer per jaar de regiowerking geagendeerd. 2. De samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen werden opgericht, worden tegen ten laatste 1 januari 2025 afgestemd op de referentieregio's. Het gaat hier over de eerste lijnzones, de regionale zorgzones en de woonmaatschappijen. 3. De samenwerkingsverbanden die door de lokale besturen werden opgericht, moeten hun bestaande samenwerking afstemmen qua werkingsgebied tegen ten laatste 1 januari 2031. Voor nieuwe samenwerkingsverbanden zullen de referentieregio's meteen richtinggevend zijn. Vlaanderen start ook de dialoog op met de federale overheidsinstanties om politiezones, hulpverleningszones, gerechtelijke arrondissementen en netwerken geestelijke gezondheidszorg te herschikken binnen de referentieregio's. De afbakening van de referentieregio's sluit toekomstige samenwerkingen tussen de verschillende regio's en tussen lokale besturen uit verschillende regio's niet uit. Afwijken kan enkel indien daar een grondige motivatie wordt voor gegeven. Tijdens de bespreking met de gouverneur op 22 december 2020 heb ik volgend standpunt ingenomen. Randst is akkoord met de afbakening en de indeling bij regio Antwerpen. De voornaamste reden voor deze keuze was het feit dat het merendeel van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden binnen de regio Antwerpen vallen. Ik denk hierbij aan het afvalbeheer, lokaal woonbeleid, klimaat en energie, veiligheid, politie, brandweer, toerisme, de regionale landschappen en dergelijke. Randst grenst aan de regio Rivierenland met de gemeente Lier en Nijlen. Voor ons is het uiterst belangrijk dat er in de toekomst samenwerkingsverbanden met deze aangrenzende gemeenten mogelijk blijven. Deze stellingname werd via de gouverneur op 15 januari 2021 aan de minister van Binnenlands Bestuur overgemaakt. De eerste lijnse zone is, net zoals de woonmaatschappij, een door Vlaanderen opgelegd samenwerkingsverband. Het zal dus de Vlaamse regering zijn die het werkingsgebied vastlegt. De Vlaamse regering kan tijdelijk uitstel of een definitieve afwijking toestaan indien de bevoegde minister daarvoor een gemotiveerd voorstel indient en dit wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering. Er is nu een overleg met Palieterland en de gemeente gepland, samen met het kabinet van minister Wouter Beke, de bevoegde minister wat de eerste lijnzone betreft. En na dit overleg zullen wij verslag uitbrengen.
Dank u wel voor uw uitvoerig antwoord, de burgemeester.
Ja, goedenavond iedereen. Vorige gemeenteraad werd het aangepast gemeentelijk politiereglement goedgekeurd. In dit reglement staat letterlijk vermeld mogelijkheid tot sanctioneren van het zwemmen en schaatsen in of op de openbare waters, de kanalen en de waterlopen. Het verbaast ons dan ook dat een maand nadien in de promofilm op de gemeentelijke website nog kinderen te zien zijn die een duik nemen in het kanaal. Wij nemen aan dat dit toch niet de bedoeling is om dit te promoten terwijl het mogelijk gesanctioneerd kan worden. Onze fractie vraagt daarom dit stuk te verwijderen uit de film, als ook de link naar de film op de gemeentelijke website van een ander beeld te voorzien.
Ik wil u eerst ter informatie zeggen, het gasreglement is in Ranst enkel van toepassing op meerderjarigen en niet op kinderen. Toen de film voor het eerst vertoond werd in maart 2017, was het ook al verboden om in bevaarbare waterlopen te zwemmen. Nochtans hebben uw partijgenoten toen hun goedkeuring gegeven aan deze beelden. Ik heb de film nogmaals bekeken en zie niet alleen kinderen die een duik nemen in het kanaal, maar ook een bruisende gemeente waar veel gefeest en gedanst wordt, waar mensen dicht bij elkaar staan en dit allemaal zonder mondkapje. Hiervoor kan je een coronaboete krijgen. Indien u het nodig acht, zullen wij een waarschuwing bij de beelden plaatsen om de kijkers erop attent te maken dat de promofilm opgenomen werd in 2016 in opdracht van het vorige gemeentebestuur en dat de film beelden bevat die mogelijk gesanctioneerd kunnen worden.
Ja, ik had natuurlijk, wij hadden dit antwoord wel verwacht, altijd met de vinger wijzen naar het vorige bestuur. Dat is een beetje, ja, na 2,5 jaar mag, denk ik, het huidige bestuur hier dan toch wel zelf het initiatief nemen om dan die beelden uit die film te verwijderen.
Ja, dan moeten we de volledige film verwijderen op dit moment, hè?
Puntje 27, beleidsvisie op bouwen, gemeenteraadscommissie, een interpellatie van CD&V. Wij.
Ja, op 25 mei vindt er voor alle gemeenteraadsleden een gemeenteraadscommissie plaats waar de bevoegde schepen de beleidsvisie op bouwen in Ranst zal voorstellen. Graag hadden wij vernomen of dat deze commissie, zoals de gemeenteraad in de Gekkoro, via livestream kan worden gevolgd door iedereen.
Ja, natuurlijk wordt de gemeenteraadscommissie uitgezonden. Net zoals door de coronabeperkingen kan er geen publiek toegelaten worden, net zoals bij de gemeenteraad en de Gekkoro. En iedereen die dat wenst zal live kunnen meekijken via YouTube. Maar om geen verwarring te veroorzaken door gelijktijdig twee linken naar YouTube te publiceren op de webstack, zal de link voor de gemeenteraadscommissie na de gemeenteraad op de webstack geplaatst worden. Dus morgen gaat u die daar terugvinden.
Ja, want de vorige gemeenteraadscommissies was dat wel niet het geval. Dus dat was nu onze vraag of dat die inderdaad...
Het zal uitgezonden worden.
Ja, dank u wel.
Puntje 28. Vereenvoudigde procedure voor bouwrichtlijnen voor heel Ranst. Een interpellatie door onafhankelijk raadslid Roel Vermees.
Ja, vorige gemeenteraad heeft de schepen de herziening van de bouwrichtlijnen aangekondigd die nog maar dateren van januari 2019. Bij de uitnodiging van de gemeenteraadscommissie maken we kennis met het plan van aanpak en een verklaring waarom we liefst niet opteert voor een verordening. Mijn vragen hierbij zijn dan, op de gemeenteraad van januari 2019 heb ik reeds een uiteenzetting gedaan van het verschil tussen bouwrichtlijnen en verordening. En ik vond dat wel niet onbelangrijk voor dat toch, want ik kreeg toen een beetje het verwijt dat ik daar toen pas mee afkwam en ik wil dat vandaag toch wel eens terug ten derde brengen. En bij het laatste worden de regels door alle deskundigen op alle niveaus afgetoetst. Op welke specialisten deed het bestuur beroep voor het uitwerken van de bouwvoorschriften voor de hele gemeente? En graag een overzichtje ook van de overlegprocedure die eraan vooraf ging. En dan ten tweede, ik stel mij ook wel wat vragen bij de lopende bevraging bij de bevolking, al dan niet tijdig aangekondigd, maar ik heb me ervoor geëxcuseerd, Luc, het was effectief weg, dus wat u voorstelde, maar dan nog stel ik me er vragen bij. En een gemeenteraadscommissie in Gekkoro die adviseren zonder volledig kennis te hebben van deze bevindingen. Hoe verklaart de bestuur het huidig plan van aanpak?
Ja, Roel. Eerst en vooral wil ik erop wijzen dat wat er nu voorligt, dus het document dat nu voorligt, dat dat een beleidsvisie is op bouwen in Ranst. En dat ook er licht aangepaste bouwrichtlijnen daar een deel van uitmaken. In de tekst staat heel duidelijk, de Vlaamse regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed en dat vormt de leidraad. Het beleidsplan Vlaanderen omvat 10 kernkwaliteiten van de woonomgeving. En ik denk dat ik u niet moet overtuigen van de deskundigheid van de specialisten die deze kernwaarden hebben uitgewerkt en die wij dan zelf hebben aangepast en een beetje aangevuld naar de situatie hier in Ranst. De bouwrichtlijnen, het gaat wel degelijk over richtlijnen, werden in 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad en worden tot op heden ook gehanteerd binnen ons beleid. We hebben daarvoor een uitgebreid gedebatteerd in de gemeenteraad en ik heb ook altijd gezegd dat deze richtlijnen konden worden bijgestuurd indien nodig. Hetzelfde geldt trouwens voor de woonbehoeftestudie. Deze werd uitgevoerd door specialisten en het zijn de aanbevelingen uit deze studie die zijn opgenomen in onze beleidsvisie. Ik heb er al meermaals op gewezen, ook in antwoord op andere gemeenteraadsleden en ook in de commissie en in de GKRO en tijdens dus de gemeenteraad, dat de keuze voor richtlijnen en niet voor verordeningen, dat we die zeer bewust hebben genomen. Bij het uitvaardigen van een verordening moet je steeds een plan meer opmaken. Een dure en tijdrovende procedure. Daarbij komt dat deze verordeningen zeer strikt moeten worden opgevolgd en niet kunnen worden aangepast. In tijden waarin dat we zeer kort op de bal moeten spelen en waarin heel veel verandert en zal veranderen, zeker onder impuls van Vlaanderen, kiezen we voor deze aanpak. Het beste bewijs is dat de bouwrichtlijnen inderdaad reeds na een jaar worden bijgestuurd, gelukkig maar. De basis voor deze visie hebben we doorgesproken met een aantal deskundigen van de recent samengestelde kwaliteitskamer van IGN. Die werd door directeur Jobrits gecontacteerd en daar hebben wij een hele namiddag digitaal van gedachten gewisseld en hebben wij een aantal tips en advies gekregen. Samen met onze omgevingsambtenaar, die ik ook als een specialist beschouw, hebben we dan deze onderbouwde visie uitgewerkt. En ik denk dat het goed is dat politici samen met ervaren personeel een visie ontwikkelen voor de aanpak van de uitdagingen in hun gemeente. Het antwoord op uw tweede vraag is vrij simpel. Er bestaat geen vastgelegde procedure om beleidsvisies of richtlijnen af te toetsen. Nog bij de politiek, nog bij de bevolking. Toch opteert het bestuur ervoor verschillende inspraakkanalen op te zetten. Net zoals vorige keer krijgt de bevolking een maand de tijd om onze visie te beoordelen. Dat hebben we toen ook met de bouwrichtlijnen gedaan. Ook de GKRO wordt geraadpleegd en de voltallige gemeenteraad in een commissie. Deze aanpak lijkt mij zeer democratisch en de reacties voorlopig van de bevolking ondersteunen mij daarin. Er zijn al talloze mensen die het gelezen hebben, wij kunnen dat ook bekijken. Er zijn ook al een aantal mensen die gereageerd hebben, dus ik denk dat we hierbij de juiste keuze maken. Maar ik kan me inbeelden dat u en andere leden van het vorige bestuur het moeilijk hebben met deze totaal nieuwe aanpak. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dit is wat de Randstenaar wil. En we zullen ook niet nalaten, na de behandeling van de eindtekst op de gemeenteraad van juni, de komende maanden intens te communiceren rond deze materie.
Ja, weerom verwijst men graag naar vroeger, maar ik probeer u gewoon maar te wapenen tegen wat er de dag van vandaag al is gebeurd, Luc. En jammer genoeg zit ik in dat vak en ik hoop dat je dat dan ook aanvaardt, dat er misschien ook wel mensen zijn die er nog iets van kennen. Ik kan u alleen maar zeggen, ik ben geen grote bedweter. U verwijst naar de Vlaamse regering, maar dat die in 2018 besloten hebt. U had dan beter uw huiswerk goed gedaan, want zoals dat het dikwijls is, als er wetgeving wordt gemaakt, zijn er nadien goede ontwikkelaars die van alles proberen te realiseren en die natuurlijk ook bij de Raad van Vergunningenbetwisting tot daar willen gaan om hun gelijk te halen. Ik heb u toen in de Raad van een jaar geleden daar attent op gemaakt en daar zijn allerlei vonnissen over. En ik kan toch niet nalaten van het u nog eens voor te lezen. Dat was toen een vrij recente, dat vlak nadat u nog alles wou goedkeuren, bij de Raad van Vergunningenbetwisting, een van 16 april 2019, met het nummer van de RVVB A1819-0879. Ik geef u dat nummertje maar, want ik vind dat heel belangrijk dat u dat ook eens gaat nazien. En daar zeggen ze, het woonomgevingsplan met richtlijnenboek kan zodoende weliswaar als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling worden opgevat. Maar een die in strijd is met artikel 113 VCRO tot stand is gekomen omdat het een wettelijk kader poogt te creëren voor de beoordeling van vergunningsaanvragen, naast het daardoor in artikel 113 VCRO voorziene planningsinstrumentarium en in strijd met artikel 112 13e paragraaf VCRO stedenbouwkundige voorschriften, bevat die naar de vorm niet zijn opgenomen in een stedenbouwkundige verordening, in of ruimtelijk uitvoeringsplan. Uit hetgeen vooraf gaat, blijkt al dus dat beleidsmatig gewenste ontwikkelingen de vorm kunnen aannemen van de artikel 113 VCRO bedoelde planningsinstrumenten. Dan wel kunnen worden opgenomen in overige visiedocumenten, voor zover deze laatste niet van die aard zijn, de ruimtelijke ordening van het gebied in reglementaire bepalingen vastleggen. Het instrument, en dat is hetgeen waar men naar verwijst dat u aan het maken bent, in huidige vorm is strijdig met artikel 113 VCRO en dient derhalve met toepassing van artikel 159 van de grondwet buiten toepassing te worden gelaten. Ik heb dat vorige keer gezegd, en toen heb u gezegd, nou staat hem hier te blazen met zijn toren en met zijn reglementen en zijn dingen. Ik zeg u dit vandaag, u bent dit aan het maken, dat niet afdwingbaar is, dat u wel kan hanteren uiteraard, daar is niks fout mee. Maar als daar morgen mensen van afwijken of andere zaken mee willen doen, het heeft geen beleidsmatige kracht. Het is een ideeënboek die van u komt, samen met de diensten, die ik heel hard respecteer, met de kennis en alles wat ze hebben. Maar ik heb u vorige keer gezegd, als u weigert van een verordening te maken, dat volgens mij, volgens de Vlaamse regelgeving, het enige instrument is dat een zekere draagkracht heeft, dan vraag ik mij af wat we aan het doen zijn. Ten tweede, over die procedure. Ik vind het zeker niet fout, en ik juich het ook toe, dat u het inderdaad kenbaar maakt naar de bevolking. Inderdaad wordt daar een maand kenbaar gemaakt. Ik stel mij wel wat vragen bij de manier waarop je het kenbaar maakt. Want zoals dat het bij een onnozel bouwaanvraagje is, dan wordt er een geel affiche van voor om die woning geplakt. Die buren krijgen nog een aangetekend schrijven, worden daar eigenlijk eerst van in kennis gesteld en dan start het openbaar onderzoek. Hier start u een openbaar onderzoek en gaat u dan de Raadsinfo ronddelen en ze in kennis stellen. Oké, je hebt het ook aan de Facebook, via Facebook laten weten. Ondertussen staan er hier grote schermen in de gemeente. Allee, ik vind dat als u een document wilt maken dat een zekere draagkracht heeft, had ik dat wat tijdiger gedaan. En allee, waar ik mij vooral vragen bij stel, dat onderzoek dat loopt tot, dacht ik, 2 juni. 1 juni laat u dan de Gekkero nog advies doen. Wij gaan een beleidscommissie, een commissie hierbij in laten roepen. Dan is al die argumentering is dan nog niet binnen. Dus ik vraag mij af hoeveel werk u er gaat insteken om al die inputten die er gaan komen, om die eigenlijk ook ernstig te nemen en er iets mee te doen. Want wij gaan ze pas zien op de gemeenteraad. Hè. Wij gaan die niet op voorhand zien, al die bezwaren van die burgers. Die gaan er niet zijn. Dat gaat misschien een deeloverzicht zijn. Dus dat is mijn tweede opmerking. Mijn eerste blijft een beetje, u bent dit aan het maken dat niet afdwingbaar is. En u mag van mij, en het is maar al goed dat u een visie hebt. Maar alleen vind ik het raar dat u die zo per se door de gemeenteraad wilt laten bekrachtigen. Want ik heb u juist dan van alles verwezen. Dat eigenlijk zegt dat het ja, te verwerpen is. En ten tweede, inderdaad, bij de procedure. Ik vind dat u, ja, sorry dat ik dat misschien zo noem, een lachertje van maakt. Omdat wij, wie zijn wij eigenlijk om zo in het midden van een procedure, gaan wij dat te zien krijgen. Ja, we kunnen het even goed al lezen eigenlijk. U gaat dat uitleggen, hoe dat in elkaar zit. Maar alleen met alle respect, lezen kunnen wij ook. Ik vind het wel interessant om te weten wat dat dan de bezwaren van de bevolking zijn. Maar ja, daar gaan we dan pas op de gemeenteraad over lullen. Maar ik ben er dan nu al van overtuigd dat u op de gemeenteraad de volgende keer gaat zeggen, zeg, het is al voldoende, uitdrukkelijk, op de commissie gezegd, nu moeten we er ook niet meer mee afkomen. Dus allee, de procedure, dat stoort mij verschrikkelijk, dat u daar, ja, dat we daar eigenlijk na de feiten gaan hollen. Maar uiteraard beslist u hoe dat u de procedure doet en u beslist ook hoe afdwingbaar dat u iets maakt dat u ten berde wil brengen.
Ik kan daar vrij kort op antwoorden. Het gaat hier niet over een openbaar onderzoek. Het gaat ook niet over een vergunning. Het gaat over een visie en het gaat over richtlijnen. Het is iets totaal anders. U weet heel goed waarover u spreekt als het gaat over omgevingsvergunning. Ik veronderstel dat toch. En dan vind ik het heel vreemd dat u die twee gewoon doorheen haspelt. Wat wij doen is een visie die wij als bestuur hebben ontplooid, aftoetsen bij de bevolking. En inderdaad, ik aanzie u ook als een specialist. En u gaat dus ook de tijd en de manier en de mogelijkheden krijgen om uw mening daarover te geven. Wat u zegt over niet afdwingbaar, ik kan u alleen maar wijzen op de realiteit. En op, ik kan ze allemaal volgen op alle dossiers die wij tot hiertoe met het college hebben behandeld. En dan kan ik u wijzen op wat daar allemaal in staat, welke wij geweigerd hebben en wat de provincie zegt. En dat is voor mij de realiteit. En dat is de manier waarop ik heel duidelijk aanvoel dat onze visie wel degelijk gevolgd wordt en ook door heel veel mensen en ook door ontwikkelaars wordt gedragen. Ik toets alles aan de realiteit. En nogmaals, ik denk dat deze procedure, wij moeten die commissies niet doen, wij moeten eigenlijk al die stappen niet zetten, want die zijn wettelijk niet verplicht. Wij vinden het alleen belangrijk dat mensen mee hun mening kunnen geven over een visie die we ontwikkelen. En dat is iets helemaal anders dan een openbaar onderzoek met geel bordjes aan een perceel grond. Dat weet u zelf goed genoeg. Dus ik zou zeggen, neem de tijd, het hebt hem, om al uw opmerkingen nog eens op papier te zetten. En wij zullen die naar goed vermogen behandelen. We hebben nog heel de maand juni om al die zaken in een tekst te zetten, die dan terug op de gemeenteraad zal behandeld worden. En ik blijf erbij. Het gaat uiteindelijk over de integratie van de woonbehoeftestudie, die hier wel ooit besproken is, maar die nooit vastgelegd is in een visie. Het gaat over aangepaste bouwrichtlijnen, want na een jaar hebben wij al een aantal zaken gezien die we eigenlijk een beetje moesten aanpassen. Die, waar wij dan nog eens een visie hebben aangekoppeld waar ook een aantal klimaatmaatregelen in zitten. Ik denk dat dat een prima manier is van doen. Ze is nieuw, ze is misschien niet de uwe, maar ik denk dat het beste is dat we kunnen doen voor de ruimtelijke ontwikkeling in deze gemeente.
Ja, ik haal de dingen niet door elkaar. Op één ding hebt u gelijk. Ik mag het niet vergelijken met een openbaar onderzoek, want hetgeen dat u creëert, daar bestaat inderdaad geen procedure voor. Dus u, daarom dat ik ook besloten heb, u mag doen wat u wilt, want u kiest ervoor om de bevolking te bevragen. U kiest er niet voor om die bevraging af te ronden, daar dan iets, een document van te maken of een overzicht en dat dan aan de gekkero voor te leggen. Daar kiest u niet voor. U kiest er ook niet voor om dat pas eerst af te ronden en dan eigenlijk kenbaar te maken aan de raadsleden in uw commissie. Dat is uw keuze. Dat is niet verboden, inderdaad, dat mag u met doen wat u wilt. Ik zeg u nu, alleen vandaag, dat ik dat wel een heel rare manier van werken vind. Want er bestaan nu eenmaal wel dingen die wel richtlijnen hebben, en daar hebben ze voor geopteerd van dat toch in een andere volgorde te doen. En hier mag u inderdaad doen wat u wilt, want eigenlijk verzint u dit ook zelf, bouwrichtlijnen. Er bestaat niks over, er bestaan geen richtlijnen over, dus u mag dat zelf eigenlijk verzinnen. Ten tweede, de realiteit, Luc, in ruimtelijke ordening is wat ik u juist zeg, dat is dat er procedures staan, ze zijn Vlaams bepaald en dat wil zeggen, inderdaad, je hebt heel veel, heel brave ontwikkelaars die uiteraard liever snel en op een goede manier en in samenwerking met de gemeente een vergunning willen bekomen en dat die dan in afspraak met u gaan, dat lijkt me niet meer als logisch. Daar hebt u helemaal geen goedkeuring van de gemeenteraad voor nodig voor een stempel te krijgen op uw boek van bouwrichtlijnen. Want dat is gewoon uw bevoegdheid. Het is de bevoegdheid van de college om eigenlijk te zeggen wat dat ze graag wensen. Wij in de raad, wij beslissen niet over bouwvergunningen. Dat doen jullie met het college. Dus waarom dat die bouwrichtlijnen per se zo moeten doorgedrukt of een stempel krijgen van de gemeenteraad, is mij een beetje een vraag. Want u vraagt dat per se. En ik laat u er juist de realiteit horen. Er zijn tal van toch wel wat stoutere ontwikkelaars of ontwikkelaars die net iets meer willen, die in uw gezicht vriendelijk ja gaan zeggen en die blijkbaar, want dat zal bij die andere gemeentes ook voor gegaan zijn, die dan toch proberen een vergunning te bekomen bij de Raad van Vergunningenbetwisting. En dat is altijd dat dat gevolgd wordt, hè, Luc. Uw richtlijnen worden daar, allez, ik verwijs u naar waarom dat men die eigenlijk niet aanvaardt. Ja, ik weet dat je dat vervelend vindt.
U bent zich nogmaals aan het herhalen, hè? Ik wil het maar even opmerken. Hè.
Ja, maar ik ga erover stoppen. Maar
nee, maar ik wil nog één ding zeggen. Ja. Er is in vorige gemeenteraad een interpellatie geweest over een mogelijke ontwikkeling. Hè? En toen is er heel duidelijk gezegd, dit bestuur kiest ervoor om een aantal woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen. Is het niet belangrijk dat de gemeenteraad dat op een of andere manier is gaat bekrachtigen? Wel, je krijgt daar nu de kans voor. En als je die kans niet wilt grijpen, Rol, dan grijpen ze niet en dan kunnen we nog blijven.
Maar Luc, dat gaat toch niet over de kans niet grijpen? Ik zeg alleen
ik ben
maar
aan het antwoorden op uw herhaling. Ja. Ik zeg iets nieuws nu. Dus we gaan de kans krijgen om een aantal zaken waarvan we allemaal overtuigd zijn dat ze belangrijk zijn. Behoud van open ruimte, behoud van woonuitbreidingsgebieden, heel duidelijke richtlijnen wat dorpskernen zijn. Ofwel neemt je de kans, ofwel neemt je ze niet. En als dat voor u nieuw is, of je kunt dat niet bevatten, dan hebben jullie daar een probleem mee. Maar ik, en ik niet alleen, met heel de meerderheid, is van mening dat dit de manier is om voor de komende jaren deze gemeente op een goede manier een ruimtelijk ordening beleid te geven. En ik zeg het nogmaals, u doet ermee wat u wenst.
Wel, mijn antwoord is daar heel simpel op. Dat klopt inderdaad, dat u al aan ons hebt gevraagd of dat we ermee akkoord zijn, want dat komt uit de woonbehoeftestudie. We gingen woonuitbreidingsgebied dus niet ontwikkelen. We hebben hier vorige keer eens de vraag van Trietveld gesteld. En dan bent u degene die uw mond niet kan open doen, want dan zegt u, ja, dat gaan wij pas bekijken wanneer het zover is. Nochtans heeft meneer De Schepene, die nu nee aan het knikken is, wel principieel een akkoord gegeven aan die mensen die Trietveld daar willen ontwikkelen. Jawel, allee, dat is per tang in een college vastgelegd, hè. Je zit neer te knikken, maar het is wel. Er is een principieel akkoord naar de bouwvergunning, de bouwaanvraag die nu lopende is op het Rietveld.
Die is vandaag ingetrokken.
Oh, denk u dan. Maar dat vorige keer, dat vorige gemeenteraad, toch maar zo simpel. Ja, maar Luc, dat is niet uw verdienste, hè. Als ze wordt ingetrokken, dat is van een ontwikkelaar.
Ik deel het u mee.
Maar begrijpt u, kan u begrijpen, want nou was ik antwoord, kan u begrijpen dat dat dan toch een beetje frustrerend is, dat als wij dat vorige raad vragen van meneer De Schepene, hoe komt dat nu? We zitten vast te leggen dat we dat niet meer gingen doen. En u kan door vorige gemeenteraad dan geen antwoord op geven.
Nee, omdat het dossier niet afgerond is. Maar nu heeft vandaag bij een mail gekregen van dat zij het project intrekken. Waarvan akte? Voilà.
Voilà.
Oké. Okay.
Goed. Ik denk dat u een antwoord hebt gekregen op uw vraag. We gaan over naar punt 29. Interpellatie de kraanvergunning. Alsjeblieft. Hilde.
Ik heb iets bij vragen in verband met de timing van die gemeenteraadscommissie. Ik weet niet of dat jullie overleggen binnen jullie college. 25 mei hebben wij ook bijzonder comité. Ik vind dat eigenlijk bijzonder jammer. Het zijn inderdaad maar een aantal gemeenteraadsleden die er dan niet kunnen bij zijn. Maar ja, ik vind dat niet zo correct. Wat moeten we dan doen?
We zitten allemaal in dezelfde zaal. Hè? Dus als het een gedaan is, kan u onmiddellijk overgaan naar het ander. We gaan hier allemaal in de boomgaard zitten. Hè?
Ik denk dat dat maar een half uurtje gaat duren, want om 7 uur is het hier en om 19:30 is het bijzonder comité. En ik ben niet het enige lid van het bijzonder comité. Er zijn er meerdere hier in de gemeenteraad. En ook al was ik dan maar alleen, dan vond ik dat toch ook nog een beetje raar. Ik tel niet mee dan.
We gaan zorgen dat dat aansluitend kan gebeuren. We gaan ervoor zorgen dat dat aansluitend kan gebeuren. Het een na het ander.
Oké, dus dan worden alle andere leden van het bijzonder comité opgebiept zodra dat de gemeenteraadscommissie gedaan is.
Ja.
Stel, om 19:30... Dan
we gaan dat morgen even bekijken hoe dat we dat praktisch het beste kunnen doen.
Oké, dank u wel.
Gaan we over naar punt 29. De kraanvergunning niet volgen is geen of niet altijd een strafbaar feit. Een interpellatie van Roel Vermees.
Ja, maar de kraan heeft zich al opgelost, want ze is weg. Hè? Dus eigenlijk, als je durst het, kan ik even al stoppen als je wilt. Hè. Maar het was zo'n zwaar document dat misschien de moeite is van toch eens iets van te zeggen. Want het gaat mij niet alleen over de kraan. Allee, ook hier is de historiek, iedereen wel bekend. Op de vorige gemeenteraad verklaarde de burgemeester, de politie deed een controle. Zij stelde vast dat hetgeen werd opgelegd technisch niet mogelijk is. De politie oordeelde dat hetgeen werd voorzien de best mogelijke oplossing is. De burgemeester, die niet realiseerbare maatregelen oplegde, oordeelde dat het goed is dan. En dan heb ik wat meer beelden gegeven. Ik hoop dat die ook duidelijk waren hoe breed en hoe hoog dat pad was. En dan zijn mijn vragen. Ten eerste, zijn de afwijkingen van een vergunning dan geen strafbare feit? Ten tweede, wanneer een vergunning niet uitvoerbaar is, wat is dan de procedure? En drie, met deze beelden in acht genomen, hoor ik graag de motivering van het bestuur, hoe ze dit kader wat is verleden tijd, in behoorlijke handhaving rond verkeersveiligheid.
Het is dus de derde maal hè, dat u hierover spreekt. Maar ik zal mijn antwoord dat ik op de gemeenteraad van maart aan u heb gegeven nogmaals herhalen. Het gemeentebestuur verleent enkel de signalisatievergunning die bepaalt welke wettelijke verplichte signalisatie er aangebracht moet worden. De vergunning voor het gebruik van de gewestweg wordt afgeleverd door het agentschap Wegen en Verkeer en in die vergunning staan de voorwaarden betreffende de opstelling en de doorgangen opgesomd. Dus zou ik toch vragen om te stoppen met onwaarheden te verkondigen, want het is niet de burgemeester die maatregelen oplegt die volgens u niet realiseerbaar zijn. Maar u was van oordeel dat de opgelegde voorwaarden niet werden nageleefd, maar u wou zelf geen klacht neerleggen bij de politie. Omdat ik wel mijn verantwoordelijkheid durf te nemen, heb ik als burgemeester de dag na de gemeenteraad van maart de opdracht gegeven aan de politie om ter plaatse een controle uit te voeren. Het resultaat van deze controle heb ik u in antwoord op uw vraag in de gemeenteraad van april gegeven. Maar ik zal dat antwoord ook even herhalen. In het verslag van de verkeerspolitie stond dat de doorgang voor voetgangers in orde was. En dat er voldoende ruimte was en dat de vloer wel degelijk antislip was. Maar door de beperkte breedte van het origineel trottoir en het gegeven dat het bouwvergund is met uitsteek op de eerste verdieping, kon de stelling niet ruimer worden gezet. En vandaag kan ik u melden dat er gedurende 6 maanden dat de kraan op de baan heeft gestaan, geen problemen zijn geweest wat verkeersveiligheid betreft. Ik zou bijna zeggen in tegendeel, want men vertraagde daar. En nu kan men terug gewoon doorrijden. En ja, het klopt, beelden zeggen meer dan woorden. De politie heeft op 17 maart foto's genomen waaruit blijkt dat alles in orde was. Maar uw foto's werden genomen op het moment dat de aannemer volop bezig was met het wegnemen van de stelling. En nu ook de kraan. En dan is het voor voetgangers veel veiliger om over te steken in plaats van daar door te gaan.
Ja, voorzitter, ik zou toch graag hebben dat de burgemeester gewoon antwoordt op de vragen en is zijn antwoord er al, want mijn vragen waren wel degelijk anders. Mijn vraag is gewoon, zijn afwijkingen van vergunningen dan geen strafbare feiten? Dat is toch een simpele vraag, dacht ik.
Dat is aan AWV om daarover te oordelen. Zij hebben de voorwaarden opgelegd.
Ik denk
zij
dat...
Zij hebben daar geen bezwaar over geuit tegenover de politie.
De maatregelen die er zijn in opgenomen, die hebt u mee opgenomen in uw signalisatievergunning, want daar zegt u van dat alle maatregelen moeten nageleefd worden van AWV. En nog eens, mijn vraag is gewoon, als hier iets niet voldoet... Allee, ik zal dan die tweede vraag doen. Wanneer een vergunning niet uitvoerbaar is, hè, dus dat wil zeggen, je legt er van alles in op, want straks zet u van plan om van alles in vergunningen op te leggen, bijvoorbeeld de grond om de kanaalzone. Hey, u gaat dat opleggen, dat ze daar grondstalen moeten gaan doen. Ze doen dat niet. Of het is niet mogelijk. Wat is dan de procedure? Dat is mijn vraag.
In dit geval is er gekozen om ervoor te zorgen dat het verkeer op een goede manier doorgang kon krijgen. AWV vond het niet nodig om daar de vergunning die, ik zal zeggen, de ruimte die men had, vond men voldoende om de voor de voetgangers. En anders had die kraan nog meer dan een halve meter verder op de straat moeten staan. En daarom heeft AWV ervoor geoordeeld dat het zo op deze manier voor hen in orde was. En daarom heeft de politie ook daar niet tegen opgetreden.
Allee, ik heb een goesting voor het volgende keer terug op de gemeenteraad te zitten. Dus dan verwacht ik dat we dat schrijven wel krijgen van AWV, dat die bevestigen dat die 1,50 meter niet nodig was. En dat die dus nu hebben gezegd dat dat minder mocht zijn. Want dat is wat het u vandaag zegt, hè. AWV heeft gezegd dat die 1,50 meter dat maar voor te lachen was en dat ze die dus kleiner mochten doen. Hè? Dat is wat dat u vandaag zegt.
Daar is telefonisch contact opgenomen met AWV in verband met de voorwaarden die bij elke vergunning staan. En gelet op het feit dat die een uitsprong er was op de eerste verdieping, kon het niet anders en men wou ook niet dat er een groter gedeelte van de rijweg werd ingenomen.
Burgemeester, ik zal u een plezier doen en wachten totdat er nog eens een kraan staat, want over deze kraan, allez, ik vind het bijna absurd. Hè? Want als je tegenwoordig via een telefoon uw afwijking van uw vergunning kunt verkrijgen, zonder dat dat ergens bevestigd wordt, afijn, wat. Ja, ik zinnele dat zo raar overzien, maar in een vergunning stond toch voorwaarden in. Nu kan ik alle duizend en één voorbeelden laten zien. Als je aan een voorwaarde niet voldoet, dat het dan weer stilgelegd of even stopgezet wordt. En dan moet je een nieuwe vergunning aanvragen. Ik had dat antwoord verwacht. En hier zeg je gewoon, ja, we zeggen, eigenlijk beslist iemand zelf van, ja, het gaat niet. Ik kan het een beetje anders uitvoeren. Dat is pas dat het op de gemeenteraad komt. Dan ga ik zeggen, we zijn eens gaan zien. En dan mag blijkbaar die man, die inspecteur die gaat zien, beslissen dat dat anders mag. Allee, ik hou dat in acte en we zullen
het zien.
Dat
zal niet de eerste keer zijn, hè, Roel, dat er vergunningen niet volledig worden nageleefd. En dat er dan achteraf gevraagd wordt om een regularisatie. Dus dat is niet abnormaal.
U geeft het antwoord dat ik verwachtte. Als het niet gaat, dan vraagt u of je wordt erop betrapt dat je iets stout doet. Dan vraagt u geen
klachten. Er zijn geen klachten geweest over, er is geen verkeerprobleem geweest qua verkeersveiligheid. De enige klacht die er was, dat was u die dat vroeg in maart op de gemeenteraad. En daar hebben wij dan de politie gevraagd om een controle uit te voeren. En dat is het antwoord dat ik u gegeven heb.
Oké.
Goed, dan zijn wij aan het einde gekomen van de gemeenteraadszitting. En gaan we over naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.